U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Bij het openen van het woord van God zullen we lezen uit Exodus 35, vers 1 tot en met 5. En vervolgens vers 20 tot en met 29. We gaan verder met Exodus 36, de versen 1 tot en met 7. En als laatste naar Haggai, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Maar eerst dan naar Exodus 35, vers 1 tot en met 5. Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die de Heere geboden heeft om ze te doen. 6 dagen moet er werk verricht worden, maar de 7e dag moet heilig voor u zijn, een Sabbat. Een dag van volledige rust voor de Heere. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. U mag op de Sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver en koper. We gaan nu naar vers 20. Excuseer mijn stem. Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. En ze kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting. Voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was, bracht sierspelden, oorringen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden voorwerpen. Ja, iedereen die de Heere een beweegoffer van goud bracht. En iedereen bij wie blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijnlinnen, geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden en zeekoeienhuiden te vinden was, die bracht ze. Ieder die een hefoffer van zilver of koper bracht, bracht dat als hefoffer voor de Heere. En ieder bij wie acaciahout gevonden werd, bracht het voor al het werk ten behoeve van de dienst. Elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig en bracht wat ze gesponnen had. Blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen. En al de vrouwen van wie het hart hen daartoe bewoog en die wijs van hart waren, sponnen het geitenhaar. De leiders brachten ook onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. Specerijen en olie voor de lamp, voor de zalfolie en voor het geurige rookwerk. Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de Heere. Exodus 36, vers 1 tot en met 7. Toen deden Bezaleel en Aholiab en ieder die vakkundig was, in wie de Heere wijsheid en inzicht gegeven had, om te weten hoe zij al het werk ten dienste van het heiligdom moesten verrichten, overeenkomstig alles wat de Heere geboden had. Mozes had namelijk Bezaleel en Aholiab geroepen en ieder die deskundig was, aan wie de Heere wijsheid in zijn hart gegeven had, iedereen wiens hart hem daartoe bewoog om naar voren te komen, om het werk te verrichten. En zij namen van Mozes heel het hefoffer aan dat de Israëlieten gebracht hadden om het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten. Men bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij hem. Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man, van het werk waarmee ze bezig waren. En ze zeiden tegen Mozes: het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de Heere geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk mee te kunnen verrichten. Ja, er bleef over. We gaan nu naar Haggai, eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten: dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai: is het voor u wel tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, dat blies ik in.
Waarom?
Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God, te doen. Amen.
Dankjewel, Rob. Ik wil danken voor het woord en een zegen bidden voor Wim. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen hebben, dat we uw woord mogen lezen, dat we uw woord mogen onderzoeken en de verbanden erin mogen gaan zien. U hebt er zoveel meer diepgang in gelegd, Heer, dan wij beseffen. En er zijn zoveel gedeeltes uit uw woord die we zo vaak gelezen hebben en ineens gaan onze ogen open. Vader, wil ik vragen of u ook deze Shabbat onze ogen wilt openen voor hetgeen u tot ons wilt zeggen. Dank u wel dat u mensen als Wim apart hebt gezet om uw woord te mogen brengen. En we zijn dankbaar dat u dat vandaag hier in ons midden mag doen, Heer. Maar we willen dit hem ook stellen onder de leiding van uw geest. Wim, ik wil je zegenen. In de naam van de eeuwige God. In de naam van Yeshua, jouw Heer en Verlosser. In de naam van de Ruach HaKodesh. Dat hij jou mag leiden en de woorden mag geven die hij tot ons door mag geven. Amen. Aan jou het woord, Wim.
Volgens mij, ja, dat is hem. Shabbat shalom. Jullie hier en de mensen thuis natuurlijk ook. En degene die later wellicht nog kijken en luisteren. Wij vinden het een voorrecht om in uw midden te zijn. Wat is er heerlijker om op de Shabbat in een gemeente van Yeshua te zijn. Om daar samen de Heer te prijzen. En ja, als je dan ook nog zelf uit het woord mag delen. Dat is natuurlijk ook een extra toegift. Als we erop mogen werken hoe de Heer ook de dingen leidt. Waar alles ook zo in elkaar loopt. Ja, dat is echt gewoon heel mooi om al te zien, zeg maar. Ja, vandaag is het onderwerp uit ontzag aan de slag. Ik denk dat jullie als Messiaanse gemeente hier in Veenendaal ook in deze tijd best wel een aansporing en een bemoediging kunnen gebruiken. En dan denk ik ook allereerst aan die jongelui die thuis ook zeker mee zullen kijken. Jullie zijn waarschijnlijk de maatregelen die er zijn ook wel aardig beu. Liever vandaag nog van het coronavirus af als morgen, toch? Ik wil allemaal onze vrijheid terug. Misschien zeg je dat ook wel, ik wil mijn vrijheid terug. En natuurlijk zijn we samen met jullie blij dat jullie nu weer naar school kunnen. Dat er weer een gedeeltelijk mogelijk is. En natuurlijk gunnen we dat ook juist alle ondernemers, want hebben die het op het moment ook zwaar. En ik heb al vaker gezegd, wat mij betreft mag die avondklok langer duren als we jullie ermee kunnen helpen en als de ondernemers ermee ze kunnen helpen, zoals wel gezegd wordt. Maar goed, daar ga ik gelukkig niet over. Ik kan wel begrijpen dat alles via het schermpje volgen, schoolwerk en ja, de gemeente grotendeels ook, dat je dat wel eens moeilijk vindt. Je kunt een aansporing best wel gebruiken. En er zijn wellicht anderen die zich afvragen, ja, waar blijft eigenlijk die grote doorbraak? We hopen en zien al lang uit naar een geestelijke doorbraak. We zijn in gehoorzaamheid immers de Sabbat gaan vieren. We mogen de feesten van de Heere weer vieren. We zijn ook gezegend met het uitzicht op het Koninkrijk van God, het herstel van Israël. Heerlijk, verlost van die vervangingsleer. We hebben echt concrete hoop, toch? We hoeven ook niet meer uit te kijken, zoals zoveel, heel angstig naar de nog komende antichrist. We weten wel beter vanuit Gods woord. We hebben inzicht gekregen in Gods agenda. En dan, wat blijft de rest eigenlijk? Waarom zitten we hier nog met zo weinigen? Tenminste, ja, dat is volgens de regels natuurlijk. Maar ik bedoel, waarom zijn er nog zo weinigen die de dag van de Here heiligen? Ja, het begint te ontwaken, zeker. Er is een groeiend besef dat we ons moeten bekeren van alles wat naar Babylon ruikt. En dat de wederkomst nabij is. Gelukkig wel. Maar er zijn nog geen grote massa's. Waar blijven ze? Wij hebben offers gebracht. U bent wellicht ook vrienden kwijtgeraakt. Nou, wij wel in ieder geval. Je hebt scheiding in familie verdragen. Maar waarvoor eigenlijk? Misschien is het enthousiasme wel gedoofd ondertussen. De eerste tijd van de opwinding, als je dingen mag ontdekken, zijn misschien weer weg. Al die strubbelingen die er gekomen zijn. Misschien mensen ook wel de gemeente verlaten. Want ja, laten we eerlijk wezen. Daarom zijn we niet beter dan alle groepen en andere kerken. Want ik heb al gemerkt, we kunnen de vervangingsleer al wegdoen. Maar we brengen onszelf mee. En dat geeft toch altijd wel weer reden om verschil van inzicht te hebben. En helaas ook wel weer scheiding. Ontzettend jammer natuurlijk. Daarom wil ik als eerste meegeven, ja ook wij. Juist wij als Messiaanse gelovigen moeten ook vernieuwd worden van dag tot dag naar het beeld van Yeshua. Om het Koninkrijk van God binnen te gaan is steeds ook bekering nodig. En vooral wil ik jullie ook aanmoedigen om vast te blijven houden aan onze positie in de Messias. Wat vind ik dat een heerlijke ontdekking toen ik dat ontdekte. Mijn positie in hem, met hem gekruisigd te zijn en met hem opgestaan in een nieuw leven. Dat is een positie die we ontvangen. Niet meer ik leef, maar Yeshua leeft in mij. Ja, als dit je allemaal al niet zo erg meer raakt. Als je wat onverschillig bent geworden. Als je in een sleur bent terechtgekomen. Je interesse kwijtgeraakt, ook wel door corona wellicht. Hoewel we wel aardig voor onszelf zorgen, dat hebben we wel geleerd. Je moet zorgen dat je fit bent. Dat je goed je vitamine binnenkrijgt. Misschien zijn we daar wel heel erg druk mee. Je sociale contacten onderhouden. Ja, dat doen we dan op een andere manier als anders. Dat doen we allemaal wel. En het doel, de echte ambitie, de drijfveer, Yeshua Messias. Zijn we die wellicht wat kwijtgeraakt? Wat aan het verliezen? Want ja, het loopt allemaal niet zo lekker. Wanneer raken we toch die corona eindelijk eens kwijt? En wanneer komt Yeshua nou eigenlijk terug? Nou, voor diegenen die zich hier wat aangesproken voelen. Die wat teruggevallen zijn en eigenlijk weinig verwachting misschien meer hebben. Heb ik vandaag een bemoediging en vooral ook een aansporing. En ik hoop en ik verwacht ook dat het jullie echt zal aansporen ook. Dat het jullie aan het werk zal zetten. Dat je niet straks aan het eind zegt, oh, dat is de beste, ja, mooie preek. Nee, ik ga wat doen. Dat is wat ik zou willen bereiken, het mist ik niet. Maar ik geloof dat de Heer dat wil. Dus ik hoop dat je je laat opwekken. Zoals we al gehoord hebben in de parasha, hoe de Israëlieten zich lieten opwekken. Wat gaven ze van alles? Er was zelfs op een gegeven moment te veel. En ook wat ik net gelezen heb bij Haggai. Wat hebben ze geluisterd? Ze hebben zich laten opwekken. En ze zijn tot actie overgegaan. En dat is ook wat ik ook jullie graag zou willen meegeven. Dat je door deze bemoedigende, aansporende boodschap geraakt wordt. En dan heb ik ook van de Heer een bemoediging voor jou, voor jullie. Deze boodschap, je hebt het misschien nog niet door waar het dan vandaan komt. Uit ontzag voor aan de slag. Maar die komt uit het boek Haggai. En de profeet, die heet eigenlijk Haggai. Die zegt, oh ja, Gak, feest, Gak Sameach. Daar komt het vandaan. Haggai betekent eigenlijk zoiets als mijn feest, of beter nog gezegd, mijn feesteling. Dus ik denk dat Haggai op een feest geboren is. Dat hij daarom deze naam heeft gekregen. Maar ik zal voor het gemak gewoon voortaan Haggai zeggen. Dan weten we tenminste waar we het over hebben. Want dan spreek ik tenslotte nog steeds Nederlands. De profeet Haggai heeft gesproken na de ballingschap. Dat heb je al begrepen. En er zit 70 jaar tussen de profeet die hiervoor staat in uw Bijbel. De Zefania. En ik weet wel, in Babel hebben natuurlijk Daniel en Ezechiël gesproken. En ook samen met Haggai kennen we de profeet Zacharia die na hem komt. Die ook in dezelfde tijd als hij gesproken heeft. Hij wordt dan ook steeds samen met hem genoemd. Haggai en Zacharia. Dat kun je lezen in het boek Ezra. Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 16. Misschien even goed voor je beeld. Alles even op een rijtje te zetten. Wat is er allemaal precies gebeurd en waar zitten we nu? Hier bij deze profeet Haggai. Nou, in 586 voor de jaartelling. Toen is de tempel van Salomo vernietigd door Nebukadnezar, de koning van Babel. 47 jaar later valt dat Babylonische Rijk in 537 voor de jaartelling. En al een jaar later, als Cyrus koning is, Kores, Cyrus, ja, hij is natuurlijk een pers van de Persen en Meden, Meden en Persen, geeft hij toestemming aan het Joodse volk om terug te keren naar Israël, om de tempel te bouwen en om Jeruzalem te herbouwen. Nou, zo minder nog dan 50.000 keren terug onder leiding van één uit het geslacht van David, Zerubabel, en één uit de priesterlijke lijn, Joshua. Jehoshua. En op de zevende maand, de eerste dag, de dag van bazuinen, wordt daar het altaar hersteld op de plek waar hij ooit heeft gestaan. Brandoffers worden ook direct gebracht om de Here te loven. Een jaar later wordt daaromheen het hele fundament van de tempel gelegd. En daarbij is een geweldige prees, zou je kunnen zeggen. Dat kun je namelijk lezen in Ezra 3, vers 11. Dat ken je wel. Hele volk hief een gejuich op voor de Here. En het overstemde zelf het huilen, het klagen van de oudere mensen. Want die hadden nog het beeld van de eerste tempel in gedachten. Maar ze juichen zo hard dat dat gehuil wordt overstemd. Maar dan wordt het werk stilgelegd. Er komt tegenstand. Tobias, Samaritanen. Het werk wordt neergelegd. 16 jaar later, 16 jaar lang ligt het werk aan de tempel helemaal stil. En het komt pas weer op gang door de prediking van Haggai en Zacharia. Dat lezen we bijvoorbeeld in Ezra 5 vers 1. De profeten Haggai en de profeet Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. En dan wordt de tempelbouw weer hervat. Dat lezen we in Ezra 6 vers 14. En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël. En 5 jaar later wordt deze tempel ingewijd. En dan zitten we in het jaar 515 voor de jaartelling. Even voor je beeld. Het duurt zo 3,5 eeuw later. Duurt het voordat Antiochus Epiphanes deze tempel ontwijdt. En dan hebben we daar het feest van Chanukah aan te danken. Haggai is een profeet die heeft maar 4 maanden geprofeteerd. Van het begin van het boek tot het einde van het boek kun je allemaal natellen. Er staan allemaal data bij. En die 4 maanden zijn eigenlijk samen te vatten in 4 profetische redes. En vandaag beperk ik me eigenlijk tot de eerste 2. Het eerste, ik zou u samen kunnen vatten vanaf vers 1 tot en met vers 2. Hoofdstuk 2, wat we net gelezen hebben. Ga weer aan de slag om de tempel te bouwen. Samengevat. En hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot 10. Aan die herbouwde tempel belooft God zal ik grote heerlijkheid geven. Daar staan we dus vandaag bij stil. Haggai roept in de naam van de Here het volk op met de leiders. Ga de tempel weer herbouwen. Hij confronteert hen best hard met hun onverschilligheid. En met hun laksheid ten opzichte van de bouw. Want de oorzaak van de langdurige onderbreking ligt al lang niet meer in de tegenstand. Daar kunnen ze zich niet op beroepen. Het zijn niet meer de moeilijkheden van buitenaf. Maar het is vooral, de Joden hebben geen zin meer. Het ontbreekt hen aan ijver om het werk voor te zetten. En eigenlijk ontbreekt het hen aan een vertrouwen op God, op de Here. die hen natuurlijk zijn hulp zou laten ervaren. Maar hebben ze dan niet in de gaten, zegt Haggai namens de Heere, dat er geen zegen meer is? Jullie zaaien wat af. Maar er wordt bijna niet geoogst. Er is gebrek. Er is amper genoeg om in leven te blijven. Dat gaat nog net. Nauwelijks genoeg om te drinken. Nauwelijks om je te kleden. En dat ondanks het feit dat er ieder zich uitslooft, staat er. Ieder rent, staat er letterlijk, voor zijn eigen huis. Haggai zegt dan ook, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Dor, gareef, onthou even. Dor ligt mijn huis. Ja, het volk is een soort lam geslagen. Het is nog wel bezig met hun eigen belangen veilig te stellen. Eigen zaken op orde te stellen. Proberen een goede oogst te krijgen en noem maar op. Maar verder, zoveel tegenslag. Ze zitten in een crisis, net zoals wij. En het is nu niet de tijd, zeggen ze. Het is nu echt niet de tijd om het huis van de Heere te bouwen. Het zit allemaal tegen, die droogte, die misoogsten. Weinig opbrengst. En dan moet je nog tijd en energie allemaal afstaan om het huis van de Heere te bouwen. Dat kan er echt niet bij, hoor. We zorgen in ieder geval dat eerst onze eigen zaakjes op orde zijn. Ja, en later zullen we nog wel eens aan het huis van de Heere denken. En ze hebben niet in de gaten dat deze crisis juist ontstaan is omdat ze niet gehoorzaam zijn. Juist omdat ze het werk van de Heere laten voor wat het is. Die zorgige omstandigheden zijn geen verontschuldigingen om de herbouw niet om te hervatten. Dat mogen wij ons ook wel eens aantrekken. Juist nu, misschien denk je ook wel, ik heb mijn handen echt vol in deze tijd aan mezelf om overeind te blijven. En nu werken aan het huis van God en het koninkrijk van God. De handen uit de mouwen steken voor Yeshua, Messias. Nou, nu even niet hoor. Het is nu niet de tijd. Zoveel tegenslagen. Het is allemaal zo moeilijk om je weg te vinden in deze tijd. Zoveel regels. Hoe meer gebrek, hoe minder nog tijd voor het werk van de Heer. Maar Haggai keert het om. Ik zei het al. Die omstandigheden zijn er juist gekomen omdat de tempel nog verwoest ligt. Het is een oordeel, een tuchtiging van de Heer. Omdat een ieder zich wel uitslooft, rent voor zijn eigen huis en het huis van de Heer woest laat. Daarom zegt hij, onthoud de hemel u de dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. De Heer riep een droogte uit, een gorf. Aha, zij laten het huis van de Heer garef. Dor en woest, dat is een woordspeling, dan laat ik jullie ook verdrogen. Gorf. Eigenlijk is het heel goed te begrijpen. Ik droog, dan jullie ook droog. Dat ze dat niet gezien hebben. Hè? Dat ze zo verblind zijn geweest. De oorzaak van de ellende ligt bij henzelf. Dit oordeel, deze tuchtiging, komen ze niet te boven. Tenzij ze de handen uit de mouwen gaan steken. Om het huis van de Heere te bouwen. Zo zegt vers 9 dan ook. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in. Haal hout. En herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen. En verheerlijkt worden. Zegt de Heere. Dat is een boodschap aan de leiders en heel het volk. Ga het huis van de Heere herbouwen. Wat lijkt dit op onze tijd? Vind u niet? De coronacrisis, met zijn economische crisis, met de opstand die ermee verbonden is, rebellie. En wat zal het allemaal nog meer brengen? Ik zou zeggen, wees dankbaar dat er een tegenslag is. Dat er een pandemie is als terechtwijzing van God. Vooral voor ons als christenen. Wij zijn de enigen die echt weten dat dit van God komt. Waarom verdeelt het dit ons zo erg dan? Hoe is dat mogelijk? Waarom zoeken wij mensen de schuld te geven? Waarom katten wij op de overheid? Ik zeg je, elk woord wat je negatief over de overheid zegt, is een opstand tegen God. Je hoeft het niet altijd met de overheid eens te zijn om de overheid te gehoorzamen. Zolang het niet tegen Gods woord ingaat, ja, dan moeten we opstaan. Dan mag je zelfs niet gehoorzamen. Maar ik vraag me af, waar brengt deze crisis ons? Moeten we straks tot de conclusie komen dat de geestelijke crisis nog meer is toegenomen? Want wie houdt stand? Deze tuchtiging van de Heer, deze beproeving, hoe gedragen wij ons? Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot de conclusie kom, wij kunnen niet tegen een stootje. Hoe erger is het ook om te zeggen. Want wat blijkt de gemeente ons waard te zijn? Nu de sociale controle wegvalt. We zappen naar allerlei andere gemeentes. Want ja, het gras is nog steeds bij de buren altijd groener, hè? Zullen we straks ook na de crisis ook de scherven in de gemeente moeten oprapen? Mensen die zijn gaan dwalen, zijn gaan afhaken, die het wel voor gezien houden. Let aandachtig op uw wegen. Dat is wat de profeet Haggai zegt tegen de Joden, tegen Zerubabel en Joshua. Kijk nou eens wat je ervan gemaakt hebt, waar je nu in zit. Let je op wat nu niet kan. Let je op de onmogelijkheden. En zeg je misschien, ja, als we eerst maar eens uit de crisis ben, als we eerst maar eens door deze crisis heen komen, ja, dan ga ik me weer inzetten voor de Heer, voor de gemeente. Want in zo'n crisissituatie, maar juist daarom zitten we persoonlijk in een crisissituatie. Juist omdat we zo redeneren. Want waar geven we ons aan? Waar bouwen we aan op dit moment? In deze tijd? In het jaar nu wat achter ons ligt? Want een jaar geleden is het begonnen. Hebben we bewezen trouw te zijn? Heeft de dienst van de Heer nu nog meer prioriteit als dat het had? Ongeveer een maand geleden, op zondagmorgen, gingen we schaatsen. Toen heb ik gezien wat mensen voor hun hobby over hebben. Heel dat ijs bij ons te openwaarden. De water is natuurlijk een prachtig plek om te schaatsen. Heel het ijs was vol met allemaal mensen die vroeg op waren gestaan op zondagmorgen om te kunnen schaatsen. En ik moest toen denken, zij hebben alles ervoor over om hun hobby uit te voeren. En wij, we kunnen nog amper een bed uitkomen om een tijd met de Heer door te brengen. Ik vond het echt een les. Wij blijven liever wat langer liggen. We hebben geen zin hoor. En de stille tijd schiet er weer bij in. Tijd met de Heer doorbrengen, er komt haast niet van. Terwijl we nu meer vrije tijd hebben. Hoe is dat mogelijk? Ja, misschien ben je heel erg druk met allerlei andere zaken. Met appen en chatten en allerlei dingen kijken. En misschien allerlei dingen nakijken of alles wel goed gaat. Zoeken wat er allemaal niet klopt. Naast je thuiswerk wat dan niet makkelijk is. Jongelui, ik begrijp dat wel. Je schoolwerk wat je allemaal digitaal moet doen. En natuurlijk wat extra sporten thuis. Allemaal goed hoor. Prima. Maar je hebt er ook wat mee gewonnen toch? Dat je nu thuis zit. Je hoeft niet te fietsen naar school. Je hoeft niet naar je werk. Bouw je nu ook meer aan de gemeente en bouw je meer aan het Koninkrijk van de Heren? Ben je beschikbaar vandaag? Dat is een beroep die vandaag op jou, op jullie gedaan wordt. Op mij, op mezelf ook. Zoals de Israëlieten in de parasha, zoals we die gelezen hebben. Een oproep van Mozes om vrijwillig hun gaven voor de dienst van de Heren te geven. En wat kunnen wij dan doen? Ach, het gaat er maar om of je beschikbaar bent. Je zag bij de Israëlieten, ze konden allemaal wel wat. Want de een die kon goed mooi weven en de ander die had nog een mooie ring. En nee, niet het afval, dat gaven ze niet aan de Heer. Als je een restje van je tijd aan de Heer wil geven, dat is niet de bedoeling. Het gaat natuurlijk om het mooiste wat je hebt. Het beste moment van de dag is natuurlijk de ochtend, dus die moet je aan de Heer geven. En je stem die geven aan je Heer en noem het allemaal zelf maar op. Natuurlijk, ik kan wel tips geven. Zorg er nou eens voor dat je elke dag iemand blij maakt. Dat kan een regel voor jezelf zijn. Ik heb vandaag niemand blij gemaakt. Hoe ga ik vandaag niemand blij maken? Ik heb nog een tip. Ga bijbelteksten leren. Dat is echt noodzakelijk als we horen van de verdrukte gelovigen. De Heer werkt door het hoofd geleerde bijbelteksten heen. Waarom zou je het nu niet doen? We hebben nu de tijd. En ik weet zeker, heel veel dingen waar je geleerd hebt, krijg je misschien wel eens spijt. Je leert zoveel in het leven. Denk, wat heb ik er ooit aan gehad? Maar ik weet zeker dat je met uit de hoofdgeleerde bijbelteksten nooit zult zeggen, daar heb ik spijt van. Wat kun je nog meer doen? Nou, jongelui met leeftijdsgenoten, ga gewoon eens een digitaal bijbelstudiegroep opzetten. Is mogelijk hoor. En natuurlijk moet je die tijd er niet gebruiken om de regels van de overheid weer te kritiseren. Dat helpt toch niks. Ga samen bidden. Vertel elkaar eens wat er wel kan. Waar je anders niet aan toe kwam. Bouw het huis van de Heere. Dat betekent echt in onze tijd, ga aan het werk om het koninkrijk van God te verwachten en te bouwen. Ga eens wat een huisgodsdienst doen, dat zijn we helemaal niet gewend. We kunnen niet meer zingen. Oh nee, de hele dag kan je thuis zingen. En ik zou de uitdaging wel eens willen aangaan. Wie die zo gemopperd heeft, we kunnen niet zingen, heeft thuis elke dag de Heere gezongen. Ga er in ieder geval nu aan beginnen. Ik weet, als je alleen bent, is het allemaal wat moeilijker. Maar dan hoop ik dat er anderen zijn in de gemeente die je toch, je mag althans nog met één persoon komen. Ik hoop dat het weer gauw uitgebreid wordt. Dan kan je in ieder geval met één persoon samen zingen. En er is zoveel meer te doen. Een paar weken geleden keek een documentaire bij de EO. Daar werd ook op gewezen. Van gedrukte gelovigen in Nigeria. Toen dacht ik, oh, als we dit allemaal eens zouden zien. We zouden nooit meer een woord van ondankbaarheid over onze lippen durven krijgen. Habila heet deze jongen, Adamo, die heeft het overleefd. Er was door zijn hoofd heen geschoten, heeft het overleefd. Vol van liefde spreekt hij over zijn vervolgers. Wat een trauma's hebben mensen daar opgelopen vanwege die islamitische, extremistische Boko Haram, juist. Ik bedoel, denk daaraan. Maar ik bedoel ook, misschien wordt er in deze gemeente nog weinig aandacht aan besteed. Misschien voel je je wel geroepen om dat in het midden van de gemeente ook aandacht te geven. Er is zoveel te bedenken. Maar laat je vooral inspireren door de Heere zelf. Toen en nu is er maar één hulpmiddel om ons te redden uit de crisis. En dat is luisteren naar het profetisch woord. Zij moesten luisteren naar Haggai, bouw het huis van de Heere. En ik wil jullie ook doorgeven, bouw het huis van de Heere. Bouw aan het koninkrijk van God. Hij zei, beklim het gebergte, haal hout en bouw het huis. Dan zal ik er een welgeval aan hebben. Kom in actie. En je mag jezelf afvragen, wat betekent dat voor mezelf? Dan vraag dat in gebed aan de Heere. Hoe kan ik in deze coronacrisistijd meewerken aan het bouwen van het huis van God? Bewaar mij ervoor, Heer, dat ik eerst mijn eigen huis, mijn eigen carrière, mijn eigen vriendschap, mijn eigen hobby's volop uitbouw. En het huis van de Heer, uw roeping en uw aansporing naast me neerleg. En ik hoop dat ieder weer even scherp gesteld wordt. Jongelui, tieners, kinderen ook, maar ook ouderen, alleengaande, getrouwde, wie dan ook, jong en oud. En ik hoop dat het hetzelfde effect zal hebben als wat het had bij de Joden. En bij de Israëlieten toen Mozes die opriep deed. Ja, bij de Joden zie je wel dat de ballingschap geholpen heeft. Ik weet soms niet waar wij doorheen moeten gaan, wil het ons helpen. Ik hoop dat in ieder geval de coronacrisis ons zal helpen om voortaan te beseffen, werk zolang het dag is. Want er komt een nacht dat niemand arbeiden kan. Hebben we nou een beetje door dat het kan gebeuren? Dat je niks meer kunt doen? Wij kunnen nog heel veel. Als het nou eens over is, zijn we dan voldoende bevoorraad om die tijd door te komen, als we hier al niet eens doorheen kunnen komen? Weet je wat zij deden? Toen luisterde Zerubabel, staat er. Toen luisterde Jozua. En toen luisterde de rest van het volk. Het overblijfsel van het volk. Vers 12. Na de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En dan komt het. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Het volk had diep ontzag voor God gekregen. Vandaar, uit ontzag, aan de slag. Er is geen beter motief om aan de slag te gaan, om te veranderen, om te gaan helpen bouwen, dan ontzag voor God. Diep ontzag, vrees voor de almachtige God. Het volk had ontzag gekregen voor het profetisch woord, ja. Die hadden ervaren dat het profetisch woord uitkomt. Ze zijn immers in ballingschap geweest. Er valt met God niet te schipperen. Je kunt het niet op een akkoordje gooien. En wel eens kijken wanneer het mij uitkomt. Vrees voor hem. Dat mag tot gehoorzaamheid brengen. En ik bedoel natuurlijk geen slaafse vrees. Laat die ver van ons zijn. Geen angst, maar ontzag. Daarbij is het waarschijnlijk ook weer begonnen. Je had ontzag voor God. Dan heb je je overgegeven. En dan wil je niks meer liever dan uit ontzag voor hem leven. Je wil weten wat zijn wil is. En daar wil je aan gehoorzamen, toch? Beseffen we allemaal dat we eens voor hem komen te staan. Yeshua, Messias. En dan heb je echt geen excuses. Dan kun je zeggen, ja, vanwege de coronacrisis ben ik er niet aan toegekomen. Of vanwege mensenvrees durfde ik het niet. Of vanwege mensenvrees heb ik maar dat en dat gedaan. Ach nee. Vrees voor God. Aan de slag. En ik wil je zeggen, en dat is de bemoediging vandaag, waar dat gebeurt. Waar deze bereidheid is. Is daar direct het woord van de Heere. Zo mag Haggai doorgeven. Als er wordt geluisterd en er wordt gehandeld. Dan mag Haggai direct krachtens de Heere, hebben we gelezen, een bemoediging laten volgen. Vers 13. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere. Nou, als dat dan niet duidelijk is. En wat komt er dan? Tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere, de HBH. Oh, die gehoorzaamheid. De bereidheid om verder te bouwen aan het huis van de Heere. Wordt direct beloond. Want de Heere is zo'n rijk beloner. Hè? Als wij hem kinderlijk vrezen en gehoorzamen. Ik ben met u. Ani itchem. Ik ben met jullie. Ik zou persoonlijk geen mooiere en rijkere en heerlijke wetenschap hebben dan de God van Israël, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, met ons, met mij is. Dat hij tegen ons, tegen jou zegt, ik ben met je. Wil je deze belofte ook graag hebben? Die is er. Voor ieder die luistert, gehoorzaamt en doet wat hij zegt. Vanmorgen is deze boodschap er voor jullie. Voor degenen die geen woord willen missen en die denken, dat wil ik ook. Aan de slag gaan voor mijn lieve heiland Yeshua Messias. Besluit dat dan vandaag. Ja, ik wil. Ik ga uit diep ontzag voor God aan de slag. Om te doen wat ik moet doen. Om het huis van God te herstellen. Terug te keren naar de grondslag. Natuurlijk Yeshua alleen. Hem heb ik nodig. Besluit vanaf vandaag. Ja, elke dag ga ik zijn woord lezen. Zonder dat kan ik niet. Besluit ook vandaag, ja, Gods wil alleen. Zing van harte. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb en wat ik ooit zal zijn. Al mijn plannen, al mijn hoop. Ik leg ze, mijn tijd, ik leg ze in uw hand. Ik vertrouw ze aan u toe. En dan opstaan. En aan de slag gaan. En dan mag ik zeggen, de Heer is met je. Met jullie. Zo staat het er ook. Vers 14, de Heere wekte de geest van Zerubabel op en de geest van Jozua en de geest van het overblijfsel van het volk. En zij begonnen het werk aan het huis van de Heere en legermachten te doen. Je hoeft het dus niet alleen te doen, want het blijkt de Heere te zijn die deze geest opgewekt heeft. Jij zegt ja en je hoeft niet te denken, maar hoe moet ik het dan doen? Nee, het is de geest van de Heere die opwekt door middel van zijn eigen woord. Dat is het geheim eigenlijk in het koninkrijk van God. Al het willen en het werken, dat bewerkt hij. Naar zijn welbehagen. Dat is het geheim. Als jij zegt, ik ga aan de slag. Ik geloof, ik gehoorzaam. Ik luister, ik doe het. Tegelijkertijd is het de Heer die zegt, ik wek mijn geest in jou, in jullie op. Zodat je het ook kunt doen wat je voorgenomen hebt. En dat lezen we ook 3 weken later, de 24e van de 6e maand, zijn ze allemaal aan de slag gegaan. En dat betekende echt wel wat hoor. Een huis en haard, waar ze zoveel zorg over hadden, achterlaten. En dan tijd en energie en alles energie en de middelen geven aan het herstel van het huis van de Heere. En zo klinkt deze oproep ook voor ons. Herstel de fundamenten. Daar zijn we mee bezig, toch? De Shabbat en de feesten zijn echt fundamenten. En onderschat dat niet, hoor. 2000 jaar lang zijn deze fundamenten verwoest geweest. En het is een onderdeel van het herstelplan van God, want hij herstelt zijn Israël en hij komt met zijn koninkrijk op deze aarde. Dat is de bedoeling dat jullie Sabbat vieren, daar ben ik van overtuigd. Het is een onderdeel van Gods plan, van zijn herstelplan. Het is niet niks. Ga ermee door. Maar doe het vooral met het oog op zijn terugkomst. Hier naar deze aarde toe. Maar dat zie je ook bij Haggai, in hoofdstuk 2 zie je dat heel sterk. Hij verbindt het namelijk met dat hemel en aarde bewogen worden. Dat zijn koninkrijk gaat komen. Het is niet zomaar, wij zijn niet als individuen bezig. Wij zijn een onderdeel van een groot geheel. Daarom juist. Alles wat je doet, mag je zien in dat perspectief. In verband met het herstel van Israël. Met de boodschap, zijn koninkrijk komt. En misschien denk je wel, zoals de Joden ook wel gedacht kunnen hebben. Wat stelt mijn bijdrage eigenlijk voor? Want je moet verder lezen, hoofdstuk 2. Dat de profeet moet zeggen, ja, ze bezig zijn aan het bouwen. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? Jullie zijn nu aan het huis van de Heer aan het bouwen. Maar wie heeft het mooie, heerlijke huis van Salomo gezien? Heel veel handen gaan nog omhoog. En wat zie je nu? Stelt het eigenlijk niks voor? Is het niet als niets in je ogen, zegt de profeet? Ja, inderdaad. Zo kun je ook wel denken, wat stelt ons eigenlijk onze keuzes voor? Wat stelt het eigenlijk voor wat ik doe, wat ik bijdraag in het koninkrijk van God? De profeet zegt, zo moet je niet denken. Nu dan, zegt hij, volgende tekst, wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, Jozua. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door. Want ik ben met u. Je zou het samen kunnen vatten, de boodschap voor vandaag. Degene die teruggevallen zijn. Die zich meer beijveren om zichzelf, mijn eigen carrière enzovoorts veilig te stellen. Zeg ik, ga aan het werk. Uit ontzag aan de slag. En de Heer zegt, ik ben met je. En degene die zeggen, ja, dit was al zo lang mijn begeerte. Maar ik voel me aangespoord om als het ware een tandje bij te doen. Dan zegt de Heer via Haggai tegen jou, tegen jullie. Wees sterk, maar vooral werk door. Want de Heer van de legermachten is met je. Werk door, want ik ben met u. Spreek de Heer van de legermachten. Wees niet bevreesd, zegt vers 6. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte optrok. En mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. O, als dit zelfs krachtens het verbond is van wat God op de Sinaï gesloten heeft. Hoeveel te meer moeten wij aangespoord zijn? Kinderen van het nieuwe verbond wat God gesloten heeft in Messias Yeshua. Toen was zijn geest erbij, lezen we, bij de Sinaï die in uw midden stond. Maar die geest is in ons nu. Hoeveel meer mogen wij ons nu aangespoord voelen om het werk van de Heere of op te vatten of te vervolgen. Ik ben met u. Werk door. Ik heb mijn geest blijvend in u gegeven. En ik heb het al gezegd, als je verder leest naar Haggai 2, dan zie je dat het in verband gebracht wordt met zijn terugkomst. Je krijgt een doorkijk naar de toekomst. En dat doet in het eind van hoofdstuk 3 nog een keer. Want zo zegt de Heer van de legermachten nog een ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het drogen doen beven. En dan belooft hij dat die heerlijkheid van het laatste huis nog groter zal zijn. Ja, Gods plan gaat door. Deze tempel moest er komen, want Yeshua moest tot deze tempel komen. Om het huis van zijn vader, als het ware, in te wijden en vrij te maken van alle ongerechtigheid. Maar wat zal dat zijn, dat laatste, dat heerlijke huis wat al geprofeteerd wordt? Het is eigenlijk allemaal een afspiegeling. Elk werk wat we doen voor de Heer zal straks in het koninkrijk ten volle tot ontplooiing komen. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Zo moeten wij werken met het oog op Yeshua's terugkomst. Dat is vandaag de boodschap. En Haggai belooft grote zegen, kun je nagaan. Zegen in de landbouw, zegen in de tuinbouw. Vanaf nu zal er zegen zijn, zo zegt hij. Nu het werk weer hervat is. Kijk maar naar de wijnstok. Oh, wat een opbrengst. Kijk naar de vijgenboom. Wat zitten er een vijgen aan, zeg. Zo zal de Heer jullie ons zegenen met geestelijke zegeningen. We zullen gaan ontdekken hoe rijk wij zijn. En wat een rijke, heerlijke toekomst wij hebben. Die toekomst is er voor niemand. Behalve degene die hem kennen, die tot zijn volk behoren. En uiteindelijk zal deze zegen ook zijn over heel de schepping. Dus vandaag is de boodschap: ga aan het werk. Bouw aan Gods koninkrijk. Als de Heer van het huis komt, dan wil je toch hem kunnen laten zien wat je allemaal voor hem gedaan hebt. Je wilt toch ijverig gevonden worden, of niet? Je zou toch niet in je luie stoel willen gevonden worden? En denk dus ook niet te gauw, wat draagt mijn bijdrage hem eigenlijk bij? Wat stelt dat er eigenlijk voor? Ik wil je even wijzen op het feit dat Yeshua zelf zegt dat zelfs één beker koud water gegeven aan een ieder, aan iemand van de kleine, wie dat ook zou mogen zijn, die weet hij te belonen. Hij zal zijn loon geenszins verliezen, zegt hij. Wie één van deze kleine te drinken geeft, of u nu in deze tijd een kaart stuurt aan mensen die eenzaam zijn of alleen zijn, of een bezoekje doet, of je beschikbaar stelt bij de oudste van de gemeente, wat je allemaal nog kunt doen. Ik denk dat het veel meer is dan dat een ieder van ons maar kan bevroeden. Ik wil jullie blijvend bemoedigen. Ga ermee door. Zoals ik gezegd is in Filippenzen 1 vers 6. Kennen jullie al die tekst? Nou, in dit verband gaat er misschien nog meer leven. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat ook zal voleindigen, voltooien tot op de dag van Yeshua Messias. 1 Korinther 1 vers 5 tot 9 zou ik eens helemaal moeten lezen. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. En in vers 8 zegt, want God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus, Messias. En dan vers 9, God is getrouw. Door wie u geroepen bent. En er is toch niemand die volgeling van Yeshua is, die niet geroepen is? Of geloven wij nog dat er sommige mensen een speciaal roeping hebben en dat wij gewone christenen zijn? Die zijn er niet. Ze zijn allemaal geroepen. Die geroepen zijn, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn zoon Yeshua, Messias, onze Heer. Mezelf wel bemoedigd door de woorden van Job. Job 6, vers 7. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Of de Messiaanse belofte, Psalm 72, vers 6. Is er een handvol koren? Nou, dat is niet veel, hè. Als je het hiermee moet doen, als dit het zaaigoed is wat je hebt. Is er een handvol koren op het land? Op de top van de bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Zoveel zal de Heer het vermenigvuldigen. Dat zijn beloften waar we mee mogen worstelen met de Heer. Want hij wil ze ook zo allemaal uitdelen. Hij is veel rijker als dat wij met elkaar wel kunnen beseffen. Jou, jullie aandeel in het koninkrijk van God is echt niet onbetekenend. Dat wil ik zeggen. Werk door. Ik ben met u. Ik moest nog denken aan Zacharië 8. Daar wordt het eigenlijk nog een keer herhaald. Daar kwam ik 2 weken geleden achter. Toen ik het ook aan het voorbereiden was. Er staat in hoofdstuk 8 vers 9. Grijp moed. Laat die handen sterk zijn. Oftewel, met Nederlandse woorden, aanpakken. En dan zegt hij dezelfde belofte, geeft hij eigenlijk. Het zal niet meer zo zijn als in vorige dagen. De Heer gaat zegenen. En ik zag ook dat het in verband gebracht wordt, zelf ook weer met de toekomst. Zacharië 8, dat gedeelte moet je voor jezelf maar eens lezen. En dan zie je dat het eigenlijk hetzelfde is wat Haggai gezegd heeft. Hoofdstuk 8 vanaf vers 9. Grijp moed, u die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten. En vers 11 zegt dan, maar nu zal ik voor het overblijfsel van het volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heer van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, enzovoort, enzovoort. Lees dat thuis maar na. En dan vers 13. Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal ik u verlossen en u zult een zegen worden. Wil je het in dat perspectief zien? God verzamelt zijn volk. Hij herstelt heel zijn Israël. En wat wij, jullie, in alle eenvoud begonnen zijn, dat heeft dat doel, dat hij verheerlijk zal worden in heel zijn Israël. Daarom wordt het in dit verband gebracht. Daarom wil ik ieder aansporen. Jouw werk is niet te vergeefs, maar geef je aan hem over. Zacharië 4 vers 10, is de laatste tekst waar ik mee eindig. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? En dat gaat juist over die tempelbouw. Lees dat maar na. Hoofdstuk 4, vers 9 en 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die zeven blij zijn. En wie zijn die zeven? Dat zijn de zeven geesten van God. Ik geloof. De Heilige Geest. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zich verblijden. Over een ieder die in deze tijd hem gehoorzaamt. En zich zo voorbereidt op de komst van Yeshua. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen vanuit de profeten. Hoe God zijn volk verzamelt. Dat is het werk van Yeshua. Dus veracht de dag van de kleine dingen niet. Zegt de profeet. Terwijl die zeven blij zijn. Die zijn al blij als het tinnen gewicht. Nou, dat is gewoon een gereedschap. Dus een ieder die gereedschap pakt. Die zegt, Heer, ik ben beschikbaar. Daar verblijden de zeven geesten van God zich over. Want hij zoekt vaten die beschikbaar zijn. En ik eindig met een lied. Een bekend oud lied. Grijp toch de kansen. Door God u gegeven. Kort is uw tijd. De tijd snelt daarheen. Wat toch blijft over, o zeg van dit leven. De arbeid, de liefde gedaan om u heen. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Daar heb ik al een vraagteken bij me. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waarde. Zal blijven bestaan. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen. Ook niet coronazorgen, vaccinatiezorgen. Al die zorgen, leg ze bij hem. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen. Help hen die vielen. Breng troost in hun smart. Laat dan uw licht schijnen, blij als de morgen. Wijs op de heiland, die rust geeft voor het hart. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles is schoon, ook zal eenmaal vergaan. Maar wat werd gedaan uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.